Hallo allemaal, mijn naam is Sam en welkom bij de officiële Enigma-podcast. Waarin elke aflevering drie kandidaten van het tweede seizoen het gesprek aangaan over Enigma. Deze week gaan we het hebben over troeven. En bij mij aangeschoven zijn Nick, Sue en Casper. Maar voordat ze losbranden, begin ik natuurlijk met een paar dilemma's. Enjoy! Ja, we zijn er weer, aflevering 2 van de officiële Enigma-podcast. En inderdaad, we gaan het hebben over troeven. Wanneer zet je ze in? Wanneer gebruik je ze? Wat voor troeven hebben we? En moet je er überhaupt eigenlijk wel bang voor zijn? Maar daarvoor gaan we gauw beginnen met de snelle dilemma's. Dilemma 1. Heb je liever een voordeel of een kraak?
Nou, ik zou voor een voordeel kiezen.
Daar ben ik het helemaal mee eens. Een voordeel.
Ik zou voor een kraak gaan.
Het voordeel inzetten of bewaren?
Hangt heel erg van de situatie af. Bewaren op de lange termijn wel beter, denk ik.
Ja, dat sowieso. Maar je moet wel een beetje sterk in je schoenen staan.
Klopt.
Ik denk dat het ook nog wel helpt hoe groot de verschillen is tussen wat mensen verdiend hebben. Als jij weet van dat jij een van de laagste inhoud hebt, wat je verdiend hebt, die opdrachten, dan zou je hem altijd moeten inzetten.
Risico of zekerheid?
Sowieso zou ik voor zekerheid gaan.
Ja, ik zou graag zeggen risico, maar ik denk in het spel zelf dat zekerheid je meer garantie geeft.
Ja, maar ik zou ook eerder voor zekerheid kiezen.
€750 of de kraak?
Ja.
Kan toch ook kraak, hoor?
Toch wel de kraak. Ja, maar je loopt wel het risico dat je vijanden maakt.
Dat is waar.
Ja, en ik denk gewoon de kraak, gewoon dat je hem gewoon een keer in je handen kan hebben. Dat is leuk.
Dat is wel waar. Dat is zeker waar.
Het voordeel inzetten op je duopartner of op een medekandidaat?
Ja, dat hangt echt af van de situatie. Stel, er zijn veel andere voordelen in het spel. Dan wil je je voordeel inzetten op iemand die je vertrouwt. Zodat ja, een voordeel gecanceld zou kunnen worden.
Klopt.
Ja, en ik denk daarin ook natuurlijk. Stel dat je weet wie je duopartner is. Dan lijkt mij dat je het geld al krijgt. Dus dan zou het altijd op medekandidaat uitkomen.
Alleen inderdaad, als er meerdere voordelen in het spel zijn. Dan wil je zeker zijn dat jij het geld van je duopartner krijgt.
Ja.
Dan wel duopartner.
En dat waren de dilemma's. Gaan we over naar de vragen. Welke troef is volgens jullie het meest waardevol?
Nou ja, dat hangt er natuurlijk af van wat je allemaal onderscheidt als troef. Ik weet dat we natuurlijk in het spel zelf hebben natuurlijk voordeel in de kraak. Maar ik vind eigenlijk ook dat een zandlopermunt ook een troef is. Want zonder een zandlopermunt kom je niet in die hintbieb. En heb je helemaal geen kans om überhaupt in de buurt te komen om jouw duopartner te vinden. Dus ik zou voor het seizoen 2 zou ik eerder misschien zelfs de zandlopermunt als de sterkste troef noemen.
Ik ben het daar wel mee eens. Okay, maar zeker als je een aantal zandlopermunten kunt verdienen. Op de lange termijn is dat denk ik waardevoller, omdat als je erachter komt wie je duopartner is, dan kun je echt verder komen in het spel. En een voordeel en een kraak zijn meer op de korte termijn wel goede items. Maar als jij met een zandlopermunt weet wie je duopartner is, denk ik dat dat wel ook veel waarde heeft.
Heb je liever een kraak of heb je liever een voordeel?
Ja, toch het voordeel dan. Bij het dilemma is eigenlijk ook voordeel, dus nu ook niet.
Ja, ik denk dat je met een kraak gewoon te veel vijanden maakt. Zeker omdat je je kraak inzet op het einde van een opdracht. Je staat dan echt even in de spotlight.
Klopt.
Dus ik denk dat je er alleen maar vijanden mee maakt. Ik denk dat je een voordeel sneakier zou kunnen inzetten op iemand.
En tactischer ook wel. Omdat niemand weet wat er gebeurt.
Ja, precies.
Ja, en het scheelt natuurlijk dat je die voordeel kan je natuurlijk gebruiken op het moment dat je de balans aan het doen. Dat is natuurlijk je eigen momentje. Een moment alleen. Er is niemand die afkijkt of daarin, behalve dan de openbare balans. Maar daarin wel kan je gewoon rustig nadenken. Hey, hoe ga ik hem gebruiken? Alles op een rijtje zetten. En ja, wat Sue ook al zegt. Met die kraak. Ja, dan moet je even letterlijk je moment pakken van. Hey joh, ik pak jou. Je kan daar wel sneaky mee spelen. Door bijvoorbeeld op je duopartner te zetten. Dat hij dan denkt. Hey joh, wat gebeurt hier om verwarring te zijn? Maar ik denk daarin voordeel geeft je wel het voordeel. Dat mensen het niet zien.
En met een voordeel kun je nog wat makkelijker bluffen, omdat je anderen niet zien dat je hem inzet. Bij de kraak weet iedereen dat je hem hebt ingezet. Bij een voordeel blijft dat toch altijd een beetje vaag van, heeft hij nou wel of niet ingezet? En dan kun je al wat meer mee spelen, denk ik.
Ja, je kan gewoon langer nadenken over het gebruik van een voordeel dan je met een kraak zou kunnen. Een kraak is veel Ja, is veel meer last minute.
Ja, klopt. Hangt vanaf wat er verdiend wordt ook.
Ja. Ik geloof wel dat je met een kraak ook troeven zou kunnen kraken. Dus dat zou je misschien wel kunnen overwegen.
Je bedoelt dat en je mee, dan, met je als jij een voordeel wint en dan iemand een kraak heeft, en dan pakt hij jouw voordeel af.
Bedoel je? Ik geloof dat dat zou kunnen.
Ik weet niet of dat kan. Goede vraag.
Heb je een plan B klaar liggen voor als er een voordeel op je wordt ingezet bij de balans?
Ja, je houdt er wel rekening mee als een voordeel in het spel, zeg maar. Als je weet dat er voordelen in het spel zijn, dan hou je ik in ieder geval wel rekening mee dat je niet alles op één iemand gaat zetten. Want als je dan een voordeel tegen krijgt, dan ben je alles kwijt.
En je weet dus pas dat er een voordeel op jou is ingezet nadat je de verdeling hebt gemaakt.
Ja, klopt. Maar als voordelen in het spel zijn, dan hou je er wel rekening mee. Dus dat je je verdelingen misschien wat breder trekt dan op één of twee personen.
Ja, klopt. In aflevering 3 waren er heel wat voordelen in het spel. En toen probeerde ik mijn geld ook iets meer te spreiden. Heb ik volgens mij wat minder op Emma ingezet en wat meer op Nick. Puur voor het geval dat er een voordeel op mijn smoel zou liggen.
Ja, je houdt er wel echt rekening mee. En ja, je plan B is dan vaak toch gewoon wie je eigenlijk het meest wou geven, die geef je dan het op één na hoogste bedrag, omdat je het hoogste bedrag natuurlijk kwijt bent. Ja. Dat zou ik zo doorschrijven.
Ja, meer spreiden. Je hebt ook nog een ander plan, want stel dat je zelf een voordeel zou hebben, dan zou je die dus op iemand in kunnen zetten, op een ally, op een bondgenoot. Want dan weet je dat mocht er ook een voordeel op hem of haar ingezet worden, dan worden die gecanceld. En dat is ook precies wat ik in aflevering 3 had gedaan bij Emma. We waren toen heel bang dat er een voordeel in zou worden gezet op Emma. Dus toen heb ik mijn voordeel ook op Emma ingezet, zodat Emma sowieso geld op mij zou kunnen inzetten.
Ja, nee, ja, als je daar inderdaad het voordeel. Als er veel voordelen zijn en je hebt een afspraak, dan kun je dat soort dingen wel doen. Dat helpt dan wel. Zeker als er meer voordelen in het spel zijn, kun je daarmee toch je...
Ja, en daarin heb je natuurlijk wel het belangrijkste, dat als je ervan weet, dan is de kans groot dat het verspreid is. Ja, is een voordeel natuurlijk niet bekend in de groep. Ja, dan is het natuurlijk een vrij spel. En dan heb je natuurlijk het voordeel als er dan heel veel gekonkeld wordt en dat je iets te horen krijgt dat iemand het overweegt op één iemand in te zetten. Ja, dan heb je natuurlijk voordeel met een plus aan het einde. Maar ja, dat is natuurlijk wel als bekend is dat er een stuk of bewijs van het begin van de aflevering 3, 8, 9 voordelen. Ja, er is niemand die dan denkt, weet je wat, laat ik er alles op één iemand zetten.
Speel je opdrachten anders als je weet dat er een kraak in het spel is?
Nee, ik denk...
Goede vraag.
Persoonlijk denk dat niet.
Altijd gewoon voor maximum geld willen gaan.
Nou ja, als je individueel speelt, dan misschien wil je niet, zeg maar, individueel het meeste geld verdienen ten opzichte van de rest, omdat je dan wel echt die... dan zet je de aandacht op jezelf. Maar als je als een groep speelt, ik weet niet, ja, ik zou denk ik nog steeds gewoon voor mijn best doen om dat geld te verdienen. Want de kans dat dan de kraak op jou komt is, ja, 1 uit 10, 8, 6, hangt vanaf met hoeveel je bent. Ik weet niet, veel lastig bij individuele opdrachten misschien wel.
Ja, of je kan natuurlijk met die dilemma's voor zekerheid. Ja, als je natuurlijk een beetje in de middenmoot hangt, dan ben je natuurlijk nooit een target die het meest interessant is. Kijk, of iemand wilt je daarin eruit werken, ja, dan kan je natuurlijk altijd de kraak verwachten. Maar ik denk als je natuurlijk wel je best doet, maar niet extreem op de radar staat, ja, dan zou ik met de kraak gewoon je ding doen. Maar het is natuurlijk heel erg goed de onderliggende band dus met de rest van de mensen die er dan nog in zitten.
Nou, ik zou vooral degene die de kraak heeft te vriend houden.
Ja, nee, ja, dat is ook slim. Maar je ziet ook wel in seizoen 1 dat er toen een kraak werd gebruikt op een groepsopdracht, op een duo. En ja, dan kun je een duo wel compleet uitschakelen als je dan twee kraken op die personen zet. En iedereen in de groep heeft geld verdiend en die twee personen niet. En dat is dan een duo. Dus ook bij groepsopdrachten kun je wel gewoon genaaid worden met zo'n kraak. Dus dan, ja, misschien moet je dat je er wel rekening mee moet houden, maar ik zou dat toch niet zo snel doen.
Dat is wel interessant wat je dan opnoemt, Casper. Dat betekent dus ook, stel dat jij weet van je duo maatje of persoon, dat je gewoon dan eigenlijk veel eerder geneigd bent om dan te zeggen van, hey, laten we dat geheim houden, want stel dat er een kraak in het spel is, dan kan je opeens helemaal niks verdienen, ja, dan heb je ook weinig geld om op je in te zetten. Dus,
ja. Nee, precies, dus dan wil je dat ook langer geheim houden, ja.
Kan je mensen bespelen door te zeggen dat je een troef op ze gaat inzetten?
Zeker.
Ja. Nou, er was tijdens aflevering 3 wel een heel interessant moment. Want Suresh, Nick, Mark en Miet, die hadden alle vier een voordeel op zak. En ik kan me nog zo goed een moment herinneren dat jullie met z'n vieren een wijk inlopen om te gaan bespreken wat jullie ermee gingen doen. En dat maakte mij heel erg bang als kandidaat. Ik had er zelf natuurlijk ook nog eentje, maar ja, ik kon jullie alle vier niet peilen.
Nee, jullie hadden wel een beetje een tactiek.
Jullie hadden wel een beetje een tactiek, toch, Nick? Of jullie hadden dingen besproken wat jullie zouden kunnen doen met die voordelen.
We hadden absoluut een aantal tactieken bedacht. We hadden sowieso wat ik me nog me herinner is gewoon dat we hem op elkaar gingen inzetten. Zodat je dan, dat als Siel jou eens natuurlijk in zou zetten, dan zou je sowieso op ons geen voordeel hebben. En of we bedachten gewoon, laten we het aan die andere vier die dan nog in het spel zitten in te zetten. En dan gewoon daarin een grote mindfuck te doen. Of daarin eigenlijk die spanningsboog te houden. Hè, door hem niet in te zetten. Omdat je dan veel makkelijker het gesprekje kan hebben van, hé hey joh, je weet dat ik een voordeel heb. Hey, wat ga je met het geld doen, et cetera. Dat je dan opeens, zijn mensen een stuk vriendelijker naar je. En dat is sowieso wel heel fijn.
Ja.
Maar stel je zegt tegen iemand, of ik zeg tegen jou Jules of tegen jou Nick van, joh, ik ga deze aflevering mijn voordeel op jou inzetten. Hoe ga je dan die balans in? Ga je het dan bewust anders doen of niet?
Nou, als ik fysiek geld in handen heb, ga ik er allereerst voor zorgen dat fysieke geld van mij naar iemand anders gaat die ik wel vertrouw.
Ja, nee, dat is zeker een manier.
Dat betekent dat er zo weinig mogelijk geroofd wordt van me.
Ja, wat je zegt, het geld doorgeven voor de balans is wel een... Kijk, dan moet je wel iemand echt vertrouwen, maar dat is wel een manier om voordelen te niet te doen. Want als je geen geld hebt, ja, dan kunnen ze een voordeel op je inzetten, maar dan gebeurt er natuurlijk niks. Ja. Dus dat is wel een manier om zeg maar een soort counterplay te verzinnen, om mensen met een voordeel een beetje gek te maken, om te kijken van ja, wie heeft nu überhaupt dat geld van die twee?
Ja, en stel dat iemand het wel zegt. Ja, kijk, het nodigt er wel uit dat je dan wat meer verspreid gaat zijn. En helemaal als jij natuurlijk een paar... zegt dat je het wil verspreiden over drieën. En je hebt 1000, dus dan is het even 300 nog wat. Ja, dan verspreid je het over vier, is het 250. Dus dan als die voordeel is, dan heb je dan een vierde persoon die je dan bedenkt. Zegt dat jij hem inzet, Kasper, dan zet ik hem op jou in, die 250 euro. En als ik hem niet heb, ja, dan verdeel ik hem weer. Dus dan zou ik hem, mijn geld wat ik dan heb, gelijkwaardiger trekken, zodat ik denk van, ja, dan maakt die voordeel niet zo heel veel uit als ik hem ontvang.
Ja, nee, klopt. Dus dan heeft het wel invloed als ik tegen jou zeg van, ik zet mijn voordeel op jou in, dat je toch wat meer gespreide balans in gaat. Ondanks dat je dan misschien al weet wie je duwpartner is of niet.
Welke troef is het vervelendst om op je ingezet te krijgen?
Ja, dat hangt natuurlijk ook af. Maar ik denk wel, stel dat jij een opdracht hebt en je shines, je bent lekker bezig, je hebt alles. En dat het opeens van, nou, hey, joh, hier heb je de kraak. Dankjewel voor al het geld. Ik denk dat je er wel echt heel goed en zuur van bent. Maar daarin aan de andere kant...
Dat zou heel zuur zijn.
Maar dat is dan wel een moment en dan kan je natuurlijk wel een beetje de zielige karakter zijn en dat mensen een beetje van, ah joh, weet je, we gaan je helpen. Ik denk als jij de balans doet en denkt van, hey joh, ik heb nou een mastermind, ik heb mijn duo meisje gevonden en dat je dan zo'n voordeel ziet en je denkt, ja, nou, bekijk het maar, ik stop ermee. Dus ik denk dat die voordeel, als die goed ingezet wordt op het moment dat jij denkt van, hey, ik heb zekerheid, ik ga misschien op 1 of 2 mensen inzetten, nou, daar ben je toch goed ziek van, want daarna heb je de eliminatie. Dus je kan ook niet meer rechttrekken.
Je kan er dan niets meer aan doen, inderdaad. Nee,
dus maar wat jij zegt, Nick, bij een opdracht, als je inderdaad aan het shinen bent en je hebt echt je best gedaan, en dan is het wel heel, dan voelt het op dat moment wel heel zuur, zeg maar, dat jij je geld moet inleveren. En zeker bij een groepsopdracht, ik denk dat het bij een groepsopdracht wel echt het vervelend is om een kraak tegen te krijgen, omdat dan
dat
jij
iedereen
niks
krijgt
hebt
geld.
En de rest heeft gewoon iets en één iemand heeft het dubbele. Dus dan komt dat net wat harder aan.
Maar ik denk als je weet wie je duopartner is, dan is de kraak heel vervelend.
Ja. Nou, ook in de beginfase van het spel. Als je alles op je duopartner zet en je krijgt het voordeel tegen, dan ben je ook heel ver van huis, want dan moet je al je geld aan iemand anders geven.
Ja, dat zeker. Maar ik denk dat in de eerste fase van een spel een kraak op je niet heel erg of vervelend zou zijn. Juist omdat mensen dan nog steeds hun geld op jou zouden kunnen inzetten.
Precies, dat schiet mij ook te binnen, want dan heb je nog de balans, komt daar nog. Stel dat het opdracht 3 is of zo, dan kan je nog steeds met mensen praten van, joh, shit, ik heb die kraak. Ik denk als je natuurlijk balans hebt, die kans, je mag natuurlijk daarna met niemand praten totdat iedereen zijn balans hebt gedaan. Dus als je dan die voordeel ontvangen hebt, ja, dan kan je alleen zeggen van, ja, shit, hoe ik het wou doen is niet gelukt, want ik had een voordeel. Dus ik denk wel dat je het voordeel zou echt heel pijnlijk zijn. Ja, en dan heb je het eigenlijk nog wel over de twee bekendste troeven. Dat, dan de kraak en het voordeel. Maar in principe heb je natuurlijk ook nog steeds die zandlopermunt. En daaruit is natuurlijk een wat vriendelijkere troef. Maar ik denk dat daar natuurlijk ook een hoop mogelijkheden biedt van... Hé, hey, joh, je weet dat ik bijvoorbeeld 5 zandlopermunten heb. Ik weet dat jij een 0 hebt. Als jij mij een brief van 100 geeft, geef ik jou 2 munten. En dan heb jij meer kans om je deal maatje te vinden. Of... in de andere site dat je natuurlijk kan aanbieden van, hé, hey, ik heb zoveel munten, zal ik eens even kijken wat jouw paginanummer is. En dat je daarin meer inzet om kennis te vergaren.
Ja, die munten zijn wel heel goed om te onderhandelen. Zeg maar, had je eerst alleen geld waarmee je kan spelen, kan onderhandelen, maar nu heb je eigenlijk nog een tweede bron waarmee je ook kan werken, wat ook heel, heel waardevol is in het spel. Waardoor je juist weer geld kan halen bij mensen die weinig zandlopermunten hebben, als jij er veel hebt, of andersom. Dus ja, die zijn ook al heel waardevol.
Zijn we aangekomen bij de laatste vraag. Is een troef waardevoller als je verder in het spel komt?
Nou, Kasper.
Ja, dit hebben we net besproken. Ja, ik denk het wel. Ik heb er al een hele mooie betoog over gegeven net. Maar ja, goed, als iedereen weet wie elkaars duopartner is, dan heb je ook geen... Dan heb je ook niet meer je onderhandelingsskills
of je
sociale skills nodig om geld van mensen te vergaren. Want dan is het duidelijk. Dus dan wordt het ook veel waardevoller.
Ja, sowieso. En zeker als natuurlijk de groep kleiner is. Dat is natuurlijk het grootste verschil. En als je met z'n 12 bent en je hebt een voordeel. Ja, weet je, dat hoeveel mensen weten, zeker als je de hele groep compleet is... wat ze met hun geld gaan doen.
Ja, en iedereen spreidt nog heel veel. Dus dan kun je ook niet een heel groot bedrag innen met dat voordeel. Wat weer een argument geeft voor inderdaad voor de lange vasthouden. Omdat hoe verder je in het spel komt, hoe waardevol die is. Alleen ja, het is ook vervelend om met een voordeel en of kraak naar huis te gaan, denk ik.
Of niet, Nick?
Nou ja, dat hangt er vanaf. Je kan hem altijd boven je kast ophangen. Dus dat is...
Ja, dat is waar.
Het is een heel fijn dingetje.
Heb je er spijt van, Nick, dat je hem niet hebt ingezet?
Nou, ik weet nog heel goed dat we zeg maar die balans ingingen van aflevering 3. En we hadden natuurlijk net eigenlijk Robert en Debbie zien vertrekken. En ik kreeg echt het gevoel van het spel is opengegooid. En zeker omdat er zoveel voordelen was iedereen genoodzaakt om gewoon met elkaar te praten. Want we hadden ook natuurlijk die opdracht van wie mag hem eigenlijk uiteindelijk houden. En uiteindelijk bleven er eigenlijk nog 5 voordelen over. Dus ik merkte heel erg dat heel veel mensen zouden gaan verspreiden. En natuurlijk waren er andere verbondjes en dat soort dingen waar ik dan minder weet van had. Maar ik had niet direct iemand in gedachten om hem in te zetten. Dat ik denk, hey, die gaat een hoog bedrag inzetten. Kijk, de enige persoon waar ik heb gedacht aan was jouw Sjoe. Maar dat was voornamelijk dat ik dacht van, hey, jij hebt een voordeel, dan weet je, stel dat jij hem dan op mij inzet, dan krijg je hem terug. Maar daarin dacht ik van, ja, dit is niet het moment. Plus, het geld wat er verdiend was eigenlijk zo gelijk aan elkaar, dat ik dacht, ja, weet je, als zou iemand spreiden, dan had het misschien 100 euro meer geweest. En tuurlijk... Zeker als je andere programma's kijkt en iemand hebt troeven of iets in hun handen. Dan denk je, schreeuw je naar het scherm en zeg je, zet hem in. En dan heb je zo'n ding zelf in handen. En dan is het eerst wat je in denkt, nee. Weet je, dat hoef ik niet te doen. En dan, ja, heb je een leuke herinnering aan.
Zoals je hoort zitten de mannen vol met verhalen. Maar onze aflevering zit er helaas alweer op. Wil je nou nog weten wat voor ideeën de mannen hebben voor een nieuwe troef binnen Enigma? Luister dan nu naar het bonusfragment dat ook online staat. Voor nog meer verhalen van deze 3 mannen, kijk je aan het einde van het seizoen op YouTube naar de reunieaflevering. En dan rest mij niks anders dan jullie te bedanken voor het luisteren en tot over 2 weken. Tot dan!